Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 205 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Harm E. de Botje in 2014 vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Hier ver vandaan.
Vanochtend nog heb ik gebeld met mijn oom Harm. Heet ook Harm, net zoals ik. En we hadden het over zijn 70ste verjaardag. In november wordt hij 70. En het gaat niet zo goed met hem. Hij heeft een hersenbloeding gehad. Hij is half blind geraakt. Hij heeft heel weinig geld. En hij zit in een aanleunwoning in Breukelen met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal. Een heel mooi huisje, dat wel. Maar hij leeft van een bijstandsuitkering. Want hij heeft zijn hele leven in het buitenland gewoond en dus geen AOW opgebouwd. En toen zei hij ook nog vandaag, ik hoop, want ik ga morgen bij hem langs namelijk. Hij zei, ik hoop niet dat je me meeneemt naar Amsterdam, want ik heb heel erg last van mijn heup. Nou, altijd als ik bij mijn oom langs ga, dan moet ik altijd denken aan de allereerste keer dat ik hem opzocht in Egypte. En dat verhaal wil ik jullie graag vertellen. In 1983, in de zomer van 83, had ik net mijn eindexamen gedaan. En mijn grote wens was om langs te gaan bij mijn oom Harm, die correspondent was voor NRC Handelsblad in Cairo. En mijn vader had gezegd, ik betaal de reis. En mijn oom zei, dan betaal ik het verblijf. En ik ging dus samen met mijn vriendje Diederik naar Cairo toe, een enorm avontuur tegemoet. Ik was nog nooit verder geweest dan Noord-Frankrijk. En die ochtend in de tuin bij mijn ouderlijk huis, een nieuwbouwhuis in Gelderop, vlak buiten Eindhoven, zit mijn hele familie, dus mijn oma Frans en mijn tante Hanny en mijn oma en mijn andere oma en mijn zusje en mijn ouders. En we eten daar Limburgse vlaai en koffie en thee. En Diederik met zijn ouders natuurlijk ook. En de dag dat we gaan. En mijn vader neemt me even apart en zegt, je oom is een leuke man, maar je moet wel met hem oppassen, vooral als die drinkt. En ik zeg, dat is goed joh, geen probleem. En wij gaan naar Zaventem. Vanuit Eindhoven ga je toch vaak ook richting België. En dus naar Brussel, naar het vliegveld. En Diederik en ik besluiten, nadat mijn vader en mijn opa die me wegbrachten ons gedag hadden gezegd, dat het passend cadeau voor mijn oom zou zijn 2 flessen whisky. En die kochten we dan ook. Johnny Walker, Red Label geloof ik. En die hadden we dus tax-free bij ons in die plastic tasjes. We stegen op, we keken onze ogen uit. Hij was ook nog nooit echt in een vliegtuig geweest. Dat was bij ons beide de eerste keer. We keken naar beneden. We zagen toen we eenmaal boven Egypte vlogen dat daar de woestijn en de ondergaande zon. Nou, het was helemaal geweldig. En wij zeiden tegen elkaar, onze droom was een fles martini bianco drinken boven op de piramide van Cheops. Dat was in de tijd dat Martini Bianco, de oude mensen hier in de zaal zullen het misschien nog weten, die hadden van die reclames dat je dan hippe jonge mensen onder het beeld van Rio de Janeiro feest aan het vieren en dan die martini met dat ijs. Hè. Dus wij dachten, dat willen we ook, maar dan willen we dat op de top van de piramide van Cheops. En mijn oom gaat dat natuurlijk regelen. We wisten ook al dat dat wel moeilijk zou worden, maar goed, dat was onze jongensdroom. We komen aan op het vliegveld en Harm zou ons vanzelfsprekend komen halen. Enorm vliegveld, Cairo, geen Harm. Een uur later nog steeds geen Harm. Het was in de tijd dat er nog geen internet en geen mobiele telefoons. Er was helemaal niks. Ik had alleen maar geld gewisseld met een paar muntjes. Dus ik telefoon, hij nam ook zijn huistelefoon niet op. En na anderhalf uur kwam hij aan. De auto ging open, een lange reizige man, bruin verbrand, knap om te zien, spijkerbroek en een openstaand overhemd. Helemaal de journalist, zal ik maar zeggen, komt daar aangelopen. En zegt, sorry jongens, ja, verkeer, opgehouden, spijt me. Dus wij laden onze spullen in en we gaan dwars door dat drukke Cairense verkeer naar de Corniche El Nil. Met uitzicht op de Nijl, zijn appartement in een 19e eeuws gebouw met prachtige parketvloeren, kroonluchters. Een grote ebbenhouten tafel met daarop een tikmachine, want hij werkte natuurlijk nog op een tikmachine in die tijd. En een enorme kat, een enorme poes, Poes Moon heette die poes. En zijn vriendje Ibrahim, want mijn oom was homoseksueel. Harm moest nog een stukje voor de krant schrijven die dag. En hij zei tegen mij en tegen Diederik, gaan jullie alvast de stad in, dan leer je Cairo kennen. Dus wij met Ibrahim in een taxi, we gaan de stad in en we knallen recht het 1001 nachten sprookje in. In ieder geval voor ons, voor de eerste keer daar. Rondom de oude moskee in Cairo, ik weet niet of mensen daar zijn geweest ooit, in een weerwar van straatjes. Ibrahim, een jonge jongen, gespierd, met zo'n klein sikje, een knappe jongen om te zien. Die met van die flairbroeken, die had je toen nog. Die loodst ons door dat labyrint heen en we eindigen in een cafeetje. En in dat cafeetje zingt een weduwe zangeres helemaal in het zwart, grijs, doorgroefd gelaat. Een beroemdheid in Egypte, ik had nog nooit van haar gehoord. Ik weet ook nu de naam niet. En Ibrahim loopt naar voren en die fluistert in haar oor. Die microfoon stond open. En zij kondigt een volgend nummer aan en zegt, we gaan Diederik in Harm. Dus het was voor ons, wij zaten achterin, waterpijpen. We waren op dat moment die tuin in het dorp Geldorp was nog vers in mijn hoofd geëtst, dat begrijp je. We zaten er nog maar een uurtje of acht in Egypte en we zaten al midden daar. Na een tijdje gingen we terug naar mijn ooms huis, want het was al een uur of 11 s'avonds en hij zou wel thuis klaar zijn met dat artikel, dachten we. En de auto was fout. We hadden een taxi, die hadden laten wachten. Die was fout geparkeerd. Er kwam een boze politieman aan. Maar de vriend van mijn oom, Ibrahim, die haalde een pasje tevoorschijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met stempels en handtekeningen en alles. En die politieman die knipmeste. Geen probleem. De wonderpas. We komen thuis daar weer aan de Corniche El Nil. Mijn oom inmiddels in een lange kaftan. Zijn stukje af. En hij had inmiddels ook de helft van de eerste fles whisky opgedronken. En mijn oom is heel familieziek, of in ieder geval heel geïnteresseerd in familie, in de positieve zin van het woord. Dus hij wil natuurlijk alles horen van mijn oom Frans en tante Hanny en mijn ouders en wie er allemaal maar waren in Eindhoven achtergebleven. Hij woonde al jaren in Cairo. Dus Diederik die verveelde zich al snel. Mijn oom was ook wel een beetje dronken al, dus die dacht, weet je, ik ga naar bed, ik ben moe. 12 uur 's avonds, hè, we zijn vanochtend vroeg begonnen en het is nu al tijd om naar bed te gaan. Maar ik bleef zitten. En het gesprek ging maar door en maar door en maar door. En die fles die raakte maar leeg. Ik dronk dan whisky cola met wat ijs. Maar aan het einde van een heel lang gesprek en toen de fles eenmaal op was, was het 6 uur 's ochtends. Het ochtendgloren was daar. En mijn oom zei, schat, we gaan naar de piramide van Cheops. Want jullie moeten natuurlijk martini drinken op de top van de piramide. Ik had zoiets, oké, doen we. Ik maak Diederik wakker, slaapdronken als hij was. En wij gingen met z'n drieën in een taxi over een volledig verlaten Cairo. Reden we naar de buitenwijk van Cairo en dan 300 meter verder staan die piramides. Dus wij laten de taxi achter en wij gaan wandelen. En die piramides die staan daar prachtig in het ochtendgloren. Onderaan die piramides liggen twee mannen te slapen. Eén is geuniformeerd, de andere in een kaftan. Daar staat een bordje, do not climb the pyramids. Boete $100 of $300 of $500, in ieder geval een hoop geld. Harm die stapt over die mannen heen, die blokken zijn zo hoog, maar in enorme passen klimt hij gewoon naar niveau 12. Hij keert zich om en zegt tegen ons, jongens, kom op, eetexamen gedaan, naar boven. Maar ik dacht wel aan mijn vader. Pas op met je oom, want hij... Nou. En ik had eigenlijk helemaal geen zin. Ik zag ons gedoe krijgen met die mannen daar beneden. En nou, ik wilde niet meer. En ik zei tegen Dietrich, er zijn nog twee andere piramides. Laten we daar gewoon even gaan kijken. Die zijn ook leuk, die twee kleintjes daarachter. Dus wij liepen zo'n beetje die kant op. En mijn oom die schreeuwde van, wat zijn jullie nou voor jongens? Dit is jullie droom en ik doe het voor jullie. En jullie lopen weg. Belachelijk, belachelijk. Nou, en hij tierde en hij raaste. En die twee mannen daaronder werden vanzelfsprekend wakker. En die keken naar boven en die zagen daar een stabbenakeldronken man staan... die onverklaarbare of voor hun niet te verstaande taal bezigde. En hij moest naar beneden komen en het werd een beetje serieus. En die mannen drongen zich aan hem op en die wilden natuurlijk geld. En hij had zijn wonderpas, dus die wonderpas kwam goed van pas. Maar er moest toch nog wel $50 geschokt worden. Harm had geen geld bij zich. Hij zei tegen mij, schat... Heb je wat geld bij? Dus ik produceer daar $50 bij die mannen afbetalen. Maar dat was voor mijn oom niet genoeg, want we hadden niks gedaan wat verboden was. En hij was toch al heel duidelijk bezig om iets te gaan doen wat heel erg verboden was. Dus verderop was er de opgraving van Sakkara, waar Leidse wetenschappers onderzoek deden. En er stonden allemaal linten. En toen moesten we dus daar gaan kijken, want dat was ook verboden. Dus toen zijn we daar een beetje rond die opgraving gaan banjeren. Maar ja, dat was ook weer niet zo leuk. Dus we waren al snel weer klaar. Zijn we teruggelopen. Er waren inmiddels de eerste mensen kwamen aan. Vooral paarden en ezels en kamelendrijvers. Die dus dat verhuren aan toeristen die daar komen. En Harm had opeens een lumineus idee. We zouden gaan paardrijden naar een opgraving verderop. Het was inmiddels 8:00 ochtends. Het was ongeveer 24 uur geleden dat ik was opgestaan... om mij op te maken voor de reis naar Cairo. En... hij zag ook wel in dat het niet verstandig was om die dag te gaan. Want hij wist ook wel dat het te heet zou worden. Dat hij te veel alcohol in zijn lichaam had. Dus hij zei, we gaan een paard huren voor morgenochtend. Ik zei, ja maar morgenochtend, weet je, dan komen we hier toch weer morgenochtend. Nee, je moest de Egyptenaren vertrouwen. Die man zou er absoluut staan. Heb je $150? Dus ik weer. En die $150 ging in de zak van een Egyptenaar die blij verrast keek. Dit was het beste begin van de dag die hij ooit had gehad. We hebben de man nooit meer gezien. Niet omdat hij er niet was, maar omdat wij er ook nooit meer terug zijn gekomen. Ik bedoel. Toen was het inmiddels een uur of 9:00 ochtends. En wij namen een taxi terug de stad in, want we waren uitgekeken daar. En toen zei ik van, nou weet je, ik moet eigenlijk wel naar bed, het is moe sla. Hij zei, schat, zo jong... en dan niet eens 24 uur kunnen doorhalen. We gaan nu gewoon... het beste is, het wordt zo warm. We moeten gewoon naar het zwembad. Dan kan je lekker onder een parasol. En dan duik je af en toe. En dan soes je een beetje op zo'n lichtstoel. Had hij op zich wel gelijk in. Want in dat huis van hem was geen airconditioning. Het was een heel oud, mooi oud huis. Maar voor de rest eigenlijk vrij warm in de maand juli. Dus wij gingen... pakten onze spulletjes en we gingen naar de Kazira Club. En dat is een prachtige club in de Nijl. Een eiland waarop dus een oude Engelse... club is waar ik kan polo spelen en kan golven. En je hebt daar ook twee zwembaden. Maar Harm was geen lid meer, want hij was heel veel in het buitenland geweest. Libanonoorlog, Iran, je noemt het allemaal maar op. Dus zijn lidmaatschap was verlopen en het kostte best veel geld. Dus hij was geen lid meer. Maar hij moest en zou die dag naar binnen. Zij zei tegen Dietrich, jij bent mijn neefje. En tegen mij zei hij, jij bent mijn zoon. En we gaan gewoon, en dat komt goed, let maar op. Dus er zijn dan slagbomen met mannetjes. Nou, die werden betaald. Slagboom verderop werd ook betaald. Dan heb je de afslag naar het grote zwembad. Daar gingen we natuurlijk niet heen. We moesten naar het niervormige zwembad met de terras. He, want zijn goede kennis was de vrouw van de voorzitter. En dat was ook de ambassadeur van Denemarken. En daar bridgede die altijd mee. Dus het zou helemaal goed komen. Dus wij komen daar aan. En die mensen in dat zwembad die zijn licht verbaasd om een wat dronken man te zien aankomen. Met twee duidelijk overmoeide jongens. Maar goed, wij worden geparkeerd in de kleedkamer. Die kleedkamer is helemaal van gelambriceerd hout. Prachtig. En daar zie ik van die oude Egyptische... ja, oligarchen die dan bediendes hebben die zo de zwembroek ophouden en dan gaan de mannen wordt dan opgetrokken door zo'n heel jong jongetje en Dietrich en ik zitten daar te wachten terwijl Harm dus het overleg ingaat met de dienstdoende mensen van dat zwembad. Op een gegeven moment komt de zwembadmeester of de gérant van het restaurant, ik weet niet meer wie het was, naar mij toe en die zegt, sir, your father. Ik denk van, oh mijn god, wat is er nou gebeurd? Ik loop naar buiten toe, samen met Dietrich en mijn kielzog. En mijn oom Harm, die zit daar zo, met zijn zonnebril zo, helemaal drijfnat. Hij was uit woede over het feit dat hij niet binnen mocht met zijn zoon en zijn neef. pontificaal en met veel geschreeuw in het zwembad gesprongen met zijn kleren aan. En daar zat hij. Hij zei, schat, het is geregeld. Wij konden gaan zitten onder een parasol. We kregen een kan lime juice. We kregen sigaretten. Die mensen die daar zaten hadden het allemaal geweldig gevonden. Wanneer zie je dat een dronken westerling die daar schreeuwend en tierend in het zwembad springt. Dus dat had mijn oom goed ingeschat. Maar ik had nog steeds wel mijn vader die achter in mijn nek zat. Dus Diederik had in no time had hij zijn zwembroek aangetrokken en poedelde al snel daar in dat zwembad. Maar ik bleef gewoon in mijn kleren aan die tafel zitten, nippen en aan die lime juice. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik doe ook mijn zwembroek aan en ik ga zwemmen. En dat is eigenlijk een les die ik wel geleerd heb toen. Soms moet je niet meer naar je vader luisteren, maar moet je gewoon je eigen gang gaan. En laat het los en spring erin. Daar heb ik later in mijn journalistieke carrière nog heel veel aan gehad. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Harm E. de Botje en hij is later journalist geworden. Overigens, misschien heb je in deze opname wat getik gehoord. Zo t-t-t-t-t-t-t. Ja, dat gebeurt als iemand zijn telefoon in de zaal niet uitzet. We vragen het altijd wel, maar het is in dit geval niet gelukt. Blijkbaar. Maar we wilden jullie dit verhaal niet onthouden. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Kijk voor de data en thema's in het nieuwe seizoen op onze website www.echtgebeurd.net. Je kunt daar tickets bestellen voor de verhalenmiddagen, maar je kunt ook jezelf opgeven als je een verhaal hebt dat bij een van de thema's aansluit. We zijn altijd op zoek naar goede verhalen. En als je wilt weten hoe de selectie en de begeleiding van de vertellers in zijn werk gaat, luister dan eens naar aflevering 165 van deze podcast. Dat is een soort behind-the-scenes documentaire over Echt Gebeurd. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 205. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, het bijvoeglijk naamwoord dat bij Cairo hoort is Kairens. Wist ik niet, nu wel.